Hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 129 en daarvan het tweede vers. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben vreed hun voren lang getogen. En wat er verder volgt, Psalm 129 en daarvan het tweede vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 69 het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. Wat er verder volgt, Psalm 69 het tweede vers. Daarna openen wij het Lijdensevangelie in Johannes. We beginnen te lezen in Johannes 18, vers 28 en lezen door tot het eerste vers van hoofdstuk 19. Johannes 18, vers 28 tot en met 19, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen Johannes 18 vanaf vers 28. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf, of hebt u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. Een nigelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op de Pascha één loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen alle wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Johannes 19 en daarvan het eerste vers. Johannes 19 vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. En willen in onze voorbeden ook Marianne en Chris Fuik van der Heijden en hun kinderen aan de Heer opdragen, van wie je geliefde moeder, schoonmoeder en oma afgelopen week is overleden. En we willen ook de jonge Tom Freek aan de Heer opdragen, die voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Zo mogen wij op deze laatste lijdenszondag, o drie enige God, weer samen zijn in uw huis. En laat het voor uw volk en kinderen in het bijzonder zo mogen zijn, als hoorbaar en zichtbaar het evangelie zal worden gepredikt. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken, ziende op de bloedende borg. Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn als een die dient? En zoudt u zelf willen openbaren als die lijdende borg, de strafdragende borg, die zijn dierbaar hartebloed gegeven heeft, en dat tot vergeving van zonde, ja ook van de overgebleven zonde na ontvangen genade. Dat er vanmorgen een volk in ons midden mag zijn, die het bij vernieuwing mag ondervinden, onder dat dierbare bloed bedekt te zijn, en vrede te vinden bij u, genezing te vinden in het dierbare bloed. En Heere, dan ligt er een week van voorbereiding achter ons. En u weet hoe die week van voorbereiding is geweest. Wat kan er toch veel op afkomen? En Heere, wat kan er ook veel plaatsvinden, wat ons juist van het avondmaal af kan drijven? Maar Heere, u staat er boven. En u weet hoe het in het bijzonder in het leven van uw kinderen is geweest in de achterliggende week. En zoudt u dan toch de stille hoop die op de bodem van de ziel ligt niet willen beschamen? Al zitten ze wellicht met aanvechtingen vanmorgen in uw huis, Al zijn er vele gedachten die zich vermenigvuldigen, maar Heere, dat het dan toch zo mag zijn dat uw vertroostingen hun ziel zou verkwikken en dat ze mogen zien in die wonden van Christus ook die geslagen zijn op uw rug die gebogen werd onder de last van zonden en plagen van uw kerk, die rug die zich boog onder het heilig recht van u en die de slagen wilde opvangen, opdat de zonde in zijn vlees voor eeuwig veroordeeld zouden worden en er een eeuwige zaligheid en verlossing verworven is. En u mag dat hoorbaar gepredikt worden en zichtbaar aan de tafel des Heren gepredikt worden. En wij bidden u, zou u in ons midden willen zijn als een die dient en alles wat ons kan hinderen wegnemen. Gedenk ze, Heren, die met een honger en een dorst naar uw huis gekomen zijn, met een intens verlangen om weer aan die tafel te zitten, wellicht na lange tijd, om gemeenschap met de Heer Jezus te mogen hebben. Want Heren, u hebt het gezegd, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En als er in ons midden zijn die nog nooit eerder avondmaal gevierd hebben en waar het toch in haar rechte weg een betrekking gekomen is op dat avondmaal en op Christus, Heren, zou u dan zelf de weg willen banen voor die eerste keer? We zijn zo steil en diep afhankelijk van uw leiding. En Heren, als wij niet aan die tafel kunnen en mogen komen, wilt u ons dan afhouden en ons laten zien waar de oorzaken liggen? En zoudt u zo wonderen willen doen in ons midden? Heren, wilt u geven dat alles met orde en met stichting mag verlopen en dat we onder de indruk mogen raken als we bemerken mogen dat u zo merkbaar in het midden wil zijn, in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn. Heren, dat we ons mogen verblijden in dit uw bedehuis. En als we thuis zijn, Heren, en zou u dan ook thuis een zegen willen bereiden. U weet toch volmaakt wat we nodig hebben. Heren, zie een gunst op ons van boven. Gedenk ons ook met bijzondere zorgen die er zo in dit leven kunnen zijn. En zo is er in het gezin van Chris en Marian Fuik van der Heide verdriet gekomen. Een geliefde moeder, schoonmoeder en oma hebt u uit dit leven weggenomen. En u, Heren, u weet wat dat voor hen betekent, ook in de achterliggende week wat er op hen afgekomen is. Hoe moeilijk ook die laatste dagen geweest zijn, wilt u ze gedenken in uw gunst, Heren, ook als de gang naar het graf gemaakt mogen worden. Heren, een groot verlies en toch, ze hoeven niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Heren, wat is dat toch een wonder, als dat toch in de ziel mag zijn, als daar toch ook iets van openbaar gekomen is. Maar Heren, wij bidden u ook voor onze jonge vriend Tom, die naar het ziekenhuis zal moeten om aan zijn amandelen geholpen te worden. Hij ziet het tegenop, Heren. Het is heel wat voor hem om naar het ziekenhuis te moeten, maar wilt u met hem gaan? En dat u ook in zijn jonge leven mag ervaren dat u, God des verbonds, ook aan hem wil gedenken. Heren, wilt u ook zijn ouders gedenken en geef dat deze operatie goed mag verlopen. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen aanvaarden? Ja, zoudt u onze gebeden willen verhoren? En dat we kennelijk mogen ervaren wat u zelf hebt gezegd: ik ben in het midden van u als één die dient. Doe het nog, Heren, uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heren zegenen u en uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 38. Psalm 38, allereerst het tweede vers. Want uw pijlen doen mij dragen, bittere plagen, zij doorgrieven vlees en been. En daarna het 22e vers. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Psalm 38, vers 2 en 22.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er verder volgt, Psalm 85, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen het volk Israël nog woonde in Egypte, heeft koning Farao dat volk zeer zwaar verdrukt. Hij behandelde dat volk als slaven. Zij moesten heel hard voor de koning werken. Zij moesten stenen bakken om grote schatsteden te kunnen bouwen. Eigenlijk werd het onmogelijke van de Israëlieten gevraagd. En toch moesten ze doen. En als ze niet deden wat de koning hen opgedragen had, werden zij geslagen met geesels. Want de farao had zijn knechten op de bouwplaats gebracht, die alles goed in de gaten moesten houden. Ze worden de aandrijvers van farao genoemd. En als zij zagen dat er maar een Israëliet was die niet hard genoeg werkte, dan kwam hij met de geesel en sloeg op hun ruggen. Dat is een grote benauwdheid geweest voor de Israëlieten in Egypte. En nu was er in het Oude Testament een onbekende dichter die daar een lied over geschreven heeft. En wij vinden dat in Psalm 129. En toen hij in dat lied begon te zingen over de slagen die de Egyptenaars brachten op de ruggen van de Israëlieten, toen kwam hem een beeld voor ogen. Het beeld van een tuinder die zijn akker gaat klaarmaken om het zaad in de akker te zaaien. Een tuinder, jongens en meisjes, die twee sterke ossen van stal haalde en die voor een ploegschaar neerzette en zo de akker opging om een diepe voren te trekken in de aarde. En dat beeld gebruikte de dichter om duidelijk te maken wat er daar in Egypte eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. En zoals de aarde door de ploegschaar opengereten wordt en er van die voren ontstaan in die aarde, zo hebben die Egyptenaren de ruggen van de Israëlieten doorploegd. En dat deed die dichter zeggen en zingen in Psalm 129. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. Maar wat daar gold, gemeente, eeuwen geleden in Egypte, onder de heerschappij van de farao, dat heeft ten volle Christus moeten doorleven aan het einde van zijn lijdensweg. Want ook zijn rug werd als het ware geploegd. En ook zijn rug werd gegezeld, opdat opnieuw zijn bloed zou vloeien. En daar willen wij deze morgen dan bij stilstaan. En schrijf als thema boven de prediking: Christus vijfde bloedstorting, hij werd gegezeld. Christus vijfde bloedstorting, hij werd gegezeld. En daarin ontmoeten wij de Heer Jezus Christus van morgen in de eerste plaats als een strafdragende borg. In de tweede plaats een schuldbetalende borg. En tenslotte een zondevergevende borg. En dat willen we in het bijzonder aan de tafel gaan overdenken. Christus vijfde bloedstorting. Hij werd gegezeld. Daarin ontmoeten wij hem als een strafdragende borg. In de tweede plaats als een schuldbetalende borg. En ten derde de zondevergevende borg. We hebben de vorige keer gehoord bij de vierde bloedstorting van de Heer Jezus Christus, hoe de Romeinse soldaten begonnen te spotten met het koninklijke ambt van de Heer Jezus Christus. Ze hebben hem een purperen mantel omgeworpen. Ze hebben een rietstaf in zijn hand gegeven. En ze hebben die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt, waardoor zijn hoofd werd verwond.
Maar wat is daar nou aan vooraf gegaan, aan heel die spotternij aangaande zijn koninklijk ambt? Nu, dat vinden we in onze tekst. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Inderdaad, Pilatus heeft de Heer Jezus laten geeselen. Wanneer heeft dat nou plaatsgevonden? Wel, nadat Pilatus weer een poging had ondernomen om Christus vrij te kunnen laten. Want één ding is voor Pilatus overduidelijk gebleken. Deze persoon, deze mens, is totaal onschuldig. En nu was het de gewoonte dat op het feest een gevangene werd losgelaten. En Pilatus wist goed wie er allemaal in de staatsgevangenis van Jeruzalem opgesloten waren. Ja, daar zat er ook een, dat was wel een heel gevaarlijk persoon. De grootste crimineel uit die dagen, een berucht persoon, zijn naam was Barabbas. Nu dacht Pilatus, ik ga het volk een keuze laten maken. En ik kan me haast niet voorstellen dat het volk Barabbas wil loslaten, die al zoveel op zijn geweten heeft. Maar Pilatus had niet in de gaten. Gods raad moet bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En daarom ging het volk roepen, laat Barabbas los. En weer voelde Pilatus hoe heel dit rechtsproces vastliep. Weer werd het hem duidelijk dat hij geen andere kant meer op kon dan Jezus te veroordelen tot de kruisdood. O, Pilatus moet aangevoeld hebben, er is werkelijk niets dat baten kan. Alles wordt mij bij de handen afgebroken om deze persoon, deze bijzondere persoon, los te kunnen laten. En daarom kwam er een wending in het proces. De stadhouder zal inderdaad Christus gaan overgeven tot de kruisdood. En daar hoorde nou, naar het Romeinse recht, ook de geeseling bij. En daarom staat er in onze tekst. Toen alles vastliep in dit rechtsproces, toen Pilatus geen kant meer op kon, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Waarom was dat nodig, gemeente? Waarom moest die lieve Heer Jezus nou ook nog eens gegeeseld worden? Was dan die smartelijke en smadelijke kruisdood niet genoeg? Moest deze borg nou ook nog met die martelende geeselslagen gepijnigd worden? O, dat zijn begrijpelijke vragen. En het zijn ook vragen die gesteld mogen worden. Sterker nog, het is zelfs nuttig om deze vragen met eerbied en diep ontzag te stellen. Waarom moest Christus gegeeseld worden? Daar is maar één antwoord op, gemeente. Dat was de wil van zijn vader. Want geeseling was niet alleen naar het Romeinse recht, maar geeseling vinden wij ook in de wetten van Mozes. Ook onder Oud-Israël werd deze straf uitgevoerd, al gebeurde het niet op dezelfde wijze als bij de Romeinen, maar toch, de geeseling was bekend. En hoe werd dan de geeseling onder Israël uitgevoerd? We kunnen daar een voorbeeld van vinden in Deuteronomium 25, de eerste versen. Daar staat beschreven dat een misdadiger niet meer dan 40 slagen zou moeten en mogen ontvangen als hij dat rechtvaardig verdiend zou hebben. Nee, meer dan 40 slagen mocht niet, want stel dat er nog meer slagen zouden komen, dan zou die misdadiger kunnen bezwijken. En daarom hadden de Joden het maar zo voorgesteld, om in ieder geval maar niet in overtreding te komen, dan stopten ze bij 39 slagen. Daarom horen wij Paulus laten zeggen dat hij 40 min 1 slagen gekregen heeft. En als er dan in Deuteronomium 25 wordt gesproken over de slagen die een misdadiger rechtvaardig moest ontvangen, dan wordt in de Griekse vertaling, de Septuaginta, hetzelfde woord voor slagen gebruikt als hier in onze tekst, een voorgeeseling. Kijk, zo stond het in de wetten van Mozes en die wetten had de Heere zelf gegeven. En waarom heeft de Heere die wet van die slagen, van die geeselslagen gegeven? Om het volk Israël te leren, gemeente, dat de zonden tegen God, goed luisteren hoor, dat de zonden tegen God strafwaardig zijn. Onze zonden hebben slagen verdiend. Onze zonden hebben straf verdiend. En kijk, en tegen dat licht sprak de Heer Jezus in het Nieuwe Testament die aangrijpende gelijkenis uit in Lucas 12. En die dienstknecht, welke geweten heeft de wil zijns Heeren en zich niet bereid, nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Met andere woorden, als er een mensenkind is die tegen de wil van God ingaat, als er een mensenkind is die tegen zijn wet zondigt, die heeft slagen verdiend, die is het waard om gegezeld te worden. Want een zondaar is strafwaardig. Dat predikt de geeseling. En nu terug naar het rechthuis van Pilatus. Wie staat daar? De Heer Jezus. Maar hij was toch zonder zonde? Jazeker. Hij deed toch altijd volmaakt de wil van zijn vader? Jazeker. Hij was toch zeker niet strafwaardig? Nee, zeker niet. En dan toch die slagen. En dan toch die geeseling. Waarom toch? Hoe kan dat toch? O gemeente, hier openbaart Christus zich in het rechthuis van Pilatus opnieuw als de borg voor zijn kerk. Hij staat daar als de strafdragende borg die door zijn vader tot zonde is gemaakt. Ja, hij heeft al die zonden van zijn kerk op zich genomen en heeft zich geheel overgegeven aan de rechtvaardige vader, als was hij de grootste strafwaardige zondaar. En daarom is hij geslagen, daarom moest hij naar het heilige recht gegezeld worden. En ook dit wist de Heer Jezus van eeuwigheid. Zo was het afgesproken in die stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Toen spraken ze al over de geeseling in het rechthuis van Pilatus. Want Christus stond van eeuwigheid klaar om de straf op de zonden te dragen. En daarom is het ook geprofeteerd in het Oude Testament. Aan het begin van de preek heb ik er al iets van gezegd uit Psalm 129. Ploegers hebben op mijn rug geploegd, ze hebben hun voren lang getogen. Maar er zijn meer plaatsen aan te wijzen waar duidelijk voor zegd werd dat Christus gegezeld zou worden. Ik denk aan de woorden van Jesaja. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. Het was voorzegd. En Christus, die altijd leefde bij de schriften en uit de schriften, die wist dat ook dit hem overkomen zou. Hij had het al kort geleden tegen de discipelen gezegd. Ja, discipelen, mijn lijden wordt heel zwaar. Ik zal ook gegezeld worden. Want ik ben de strafdragende borg voor mijn kerk. En wat ligt daarin al veel opgesloten tot overdenking als de tafel des Heren deze morgen gereed staat. Want wie mogen hier nou komen aan die tafel? Dat zijn nou die arme zondaren die het geleerd hebben in hun leven strafwaardig te zijn. Omdat ze zo menigmaal gezondigd hebben. Omdat ze zo dikwijls tegen de wil van God ingegaan zijn. Ja, dat zijn nou mensen die gaan het eerlijk belijden voor God. Ze gaan hun leven terugvinden in die belijdenis van de moordenaar aan het kruis. Die ook strafwaardig was en dat ook eerlijk heeft gezegd. Hij zei het tegen die andere moordenaar. Vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar toen gebeurde er wat bij deze strafwaardige zondaargemeente. Hij kreeg te zien wie die persoon was die aan het middelste kruis hing. Hij kreeg te zien, daar hangt de strafwaardige Christus die in mijn plaats de straf wilde dragen. O ja, hij wist het wel, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan en toch laat hij zich behandelen als een strafwaardige. En hij heeft het ontdekt, hier aan het middelste kruis hangt mijn zaligmaker. Daar hangt hij in mijn plaats om ook, ja zou het zo mogen zijn, ook voor mij de straf te dragen. En daarom werd hij een bedelaar aan de troon der genade. Dat deed hem smeken tot de strafdragende Christus. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat is het meegevallen voor die strafwaardige moordenaar aan het kruis. Want wat hoorde hij de strafdragende Christus zeggen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is alsof de Heer Jezus tegen hem zei. O zondaar, o strafwaardige zondaar. Ik hang hier in uw plaats. Ik draag de straf voor eeuwig in uw plaats. En daarom, omdat ik dat voor u doe, zult gij straks met mij bij de Vader zijn. In dat hemelse paradijs. Daar zult u, o zondaar, mijn Vader ontmoeten als een gaarne vergevend God. Daar zul je gaan ervaren die heerlijke harmonie die er eens was in het paradijs. Daar zal God op u wachten als een verzoend God die nooit meer op je tonen zal, die nooit meer op je schelden zal. Want, o arme zondaar, strafwaardige zondaar, daar zul je zijn met mij, uw straf. Dragende borg. Ja, toen is het waar geworden voor die moordenaar. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Kind van God in ons midden. overdenk zo deze morgen uw gegeeselde borg. Hij droeg de straf die u verdiend had in uw plaats. Hij is uw strafdragende borg en de straf die voor u de vrede aangebracht heeft, die was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jawel, door zijn striemen, door die voren die getrokken werden in zijn rug, om uit die striemen, uit die diepe wonden zijn bloed te geven, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En daarom ontmoeten wij hem deze morgen niet alleen als een strafdragende borg, maar ook als een schuldbetalende borg, onze tweede gedachte. Toen nam dan Pilatus Jezus en geeselde hem. Nee, dat betekent niet dat Pilatus het zelf gedaan heeft, want uit andere evangeliën kunnen wij opmaken dat zijn soldaten dat gedaan hebben. Maar als er in onze tekst staat, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem, betekent dat hij neemt hem mee naar binnen in het rechthuis en hij geeft hem over aan de beulen, opdat ze hem in de binnenplaats van het rechthuis zouden geeselen. En daar is het gebeurd. Ze hebben zijn klederen van hem afgenomen. En voordat ze hem die purperen mantel hebben omgeworpen en die rietstok in zijn hand en die doornenkroon op zijn hoofd, hebben ze hem gegeeseld op een verschrikkelijke wijze. Wat is dat geweest? Ik weet niet hoe het u vergaat en hoe het jou vergaat, maar elke keer weer, als dit deel van het lijdensevangelie op mij afkomt, word ik zo ontroerd. Nee, niet zozeer vanwege medelijden met de borg, maar als je toch een ogenblik op je in laat werken, gemeente. Wat er daar met de Heer Jezus is gebeurd, hoe erg is dan toch de zonde? Dat zelfs de Heer Jezus gegeeseld moet worden. Dat was voor de Heer Jezus, die echt mens was zoals u, jij en ik, werkelijk een vreselijke marteling. En dan te bedenken, hij heeft nooit een zonde gedaan. Hij heeft nooit iets gedaan tegen de heilige wil van God. En dan toch gegeeseld. Wat was dat toch? Ik heb het vanmorgen al eerder gezegd. Het ging er bij de Romeinen wel wat anders aan toe als bij de Joden. Zoals we dat bijvoorbeeld vinden in Deuteronomium 25. Want als er onder Israël iemand slagen verdiend had, 40-1... dan moest hij op de grond gaan liggen voor de rechter die het vonnis had uitgesproken. Plat op de grond, op zijn buik. En dan kregen de geeselaars de opdracht om dan maximaal 39 slagen op de rug te geven. Maar bij de Romeinen ging het totaal anders. Daar ging het nog veel gruwelijker aan toe. En waar een Israëliet nog beperkt was tot 40-1 slagen, daar kenden de slagen bij de Romeinen geen grenzen. Nee, een Romeins burger mocht absoluut niet gegeeseld worden. Dat gebeurde alleen met weggelopen slaven of mensen die ongehoorzaam waren geweest aan hun meester. Dat gebeurde alleen met mensen die menen om zich te verheffen boven een ander. En die moest juist daarom heel diep vernederd worden. En hoe vond dat nou plaats daar onder de Romeinen? Hoe heeft dat nou plaatsgevonden daar in het rechthuis van Pilatus? Gemeente, daar was een speciale ruimte voor waar misdadigers werden gegeeseld. En in die ruimte stond een paal van 1 meter hoog. En aan die paal werd een misdadiger vastgebonden met zijn handen. En dan voelt u wel aan, als zo'n misdadiger vastgebonden werd aan een paal van 1 meter, dan stond hij helemaal gebogen. En dan begonnen ze op de rug te slaan. Met een gesel, hoe zag dat eruit? Dat was een stok, jongens en meisjes. En aan die stok zaten 3 tot 5 leren riemen. En aan die leren riemen waren stenen mesjes gemaakt, of scherpe botjes, of ijzeren haakjes. En daarmee begon zo'n beul op de rug van een misdadiger te slaan. Ook bij Christus. Het is toch te erg om voor te stellen, gemeente. Wat de Romeinse soldaten met de Heer Jezus hebben gedaan. En hij zweeg. En hij onderging het. En wat gaat daar nou van uit? Welke prediking gaat er uit van de gegeeselde Heer Jezus? Gemeente, toen de geeselslagen op zijn rug waren, en ik wil echt sober zijn, maar ik moet er toch even iets van zeggen, ging het veel dieper als de slagen in zijn aangezicht. Het ging ook nog dieper dan de doornen in zijn vlees op zijn hoofd. Die geeselslagen maakten niet alleen de huid van de Heer Jezus kapot, maar nog dieper het vlees van de Heer Jezus. Het was niet te veel gezegd van die dichter uit Psalm 129 dat je het kan vergelijken met voren op de akker. Het vlees van de Heer Jezus werd verwond. En nou hoop ik dat de Geest je leidt om te overdenken en te mediteren wat dat te zeggen heeft. Want wat is het vlees van de Heer Jezus, gemeente? Wat is het lichaam van de Heer Jezus geweest? En dan neem ik u een ogenblik mee van onze tekst naar de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan wil ik u wijzen op Romeinen 8 vers 3. Daar staat geschreven dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft in gelijkheid van ons zondig vlees. Daar is wat gebeurd, gemeente, in het rechthuis van Pilatus. Daar heeft de Heer Jezus zich gebogen en hij heeft zijn vlees laten verwonden. Weet u waarom? Omdat hij de zonden van zijn kerk in zijn vlees heeft opgenomen. En met die zonden moest wat gebeuren. Die zonden, zo zegt Paulus in Romeinen 8, die moesten in het vlees van de Heer Jezus worden veroordeeld, worden vernietigd, moeten worden verdoemd, zo staat in de Griekse rondtekst. O, als ik dan de Heer Jezus overdenk in zijn geesteling, hoe hij al mijn zonden op zich genomen heeft, om die in zijn vlees voor eeuwig te veroordelen, dan zink ik weg in verwondering. Welk een borg die zich zo diep wilde vernederen, om zelfs mijn zonde in zijn vlees te verdoemen. O volk van God in ons midden, heb je zo je zonde zien liggen op de rug van de Heer Jezus. En zie hem zo als de geslagen borg in uw plaats, als de gegeeselde borg. Maar luister eens. Daar gaat zo'n rijke vertroosting van uit. Want juist daarin blijkt hoe hij zo gehoorzaam is geweest aan het heilig recht van zijn vader. Wat komt hij hier openbaar als die heerlijke schuldbetalende borg? Dat hij om uw overtreding verwond is. Dat hij om uw ongerechtigheden verprijzeld is. O, als Christus zich zo niet als borg overgegeven had tot de geeseling, dan zou zijn ganse kerk tot in alle eeuwigheid zelf de toornslagen moeten opvangen en dragen van de rechtvaardige rechter. Maar dat hoeft voor Gods kinderen niet meer, want Christus heeft zich vrijwillig gebogen onder de geeselslagen, om zo die zonden voor eeuwig te verdoemen, zodat ze voor God de Vader nooit meer bestaan. Al krijg je elke dag je zonden weer terug, maar onder dat heerlijke offer van Christus zijn ze voor eeuwig bedekt. Door zijn striemen gaf hij zijn hartebloed en werd hij daar in de rechtszaal van Pilatus, die geopende bloedfontein tegen de zonde en tegen de onreinheid, daar werd hij de geslagen steenrots voor zijn kerk. Ja, en er is nog meer te zeggen, want Jesaja heeft gezegd over deze geesteling: de plaag is op hem geweest. En dat woordje plaag kan je ook vertalen met geesteling. En wat bedoelde Jesaja daar dan? Dat de Heer Jezus niet alleen voor de zonden betaald heeft, maar dat hij ook alle krankheden op zich genomen heeft. Dat hij alle gevolgen van de zonden als slagen in zijn leven ervaren heeft, om ook voor zijn kerk de tijdelijke straffen te dragen. O, welk een betalende borg is de Heer Jezus Christus toch, gemeente. Kom, wie weet geen raad met zijn zonde. Wie weet geen raad meer met zijn schuld. Wie heeft het werkelijk leren geloven en beleiden en ondervinden dat hij geen penning heeft om die schuld voor God te betalen? Wie zucht er van Gods kinderen onder de overgebleven zonde en zwakheid? Zie uw geslagen steenrots. Zie uw gegezelde borg. Zie zijn geploegde rug. Zie hoe het bloed druipt uit deze geslagen steenrots. Ja, waarlijk, hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. En zijn bloed reinigt van alle ongerechtigheden. Ja, waarlijk, zijn bloed en zijn gerechtigheden zijn de losprijs en anders geen. Want zijn bloed geneest van alle krankheden. O, dat je zo vanmorgen eens met een oog des geloofs achter hem aan zou mogen komen om hem te aanschouwen op zijn gegezelde rug. Om daar enerzijds je zonden te bewenen, je schuld te belijden, maar ook dat bloed te zien druppelen, om dan als het ware onder dat druppelende bloed te smeken: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij toch, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Om dan niet eerder te kunnen rusten, voordat je door dat bloed gewassen bent. Om in dat bloed en door dat bloed vergeving der zonde te ontvangen. Om dan door genade te mogen weten: toen nam Pilatus Ja, ik ga het nog dieper zeggen. Toen dan nam de Vader Jezus en geestelde hem, opdat er door zijn striemen genezing is voor mijn schuldige ziel. Ja, dan kun je zingen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Amen. Laten wij nu gaan luisteren naar het onderwijzend gedeelte dat u kunt vinden in het avondmasformulier. Het onderwijzend gedeelte. En daar beleidt de kerk van de reformatie als volgt. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn en van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven, op de aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening, besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En omdat wij vastelijk zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat, zo dikwijls als gedien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot het waarachtige spijs en drang des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat we door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest met elkaar als lidmaten tot één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn we velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen, één brood gebakken wordt, en het vele beestje, dat is druiven, samengeperst zijnde, één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van ons Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en het verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover. Ter voorbereiding, de bediening van het avondmaal, gaan wij nu samen zingen uit Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers. Komt, want alle dingen zijn gereed. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo komen wij tot u. Nu de tafel des Heeren staat aangericht en u het behaagt, overhoogde koning, middelaar en verlosser, om met het gebroken brood en de vergoten wijn te tonen wat u gedaan hebt voor uw kerk. En Heere, zoudt gij dan uw zegen willen geven wanneer het brood wordt gegeten en de wijn wordt gedronken. En dat uw kerk het mag verstaan niet bij die uiterlijke tekenen te blijven zijn en hangen, maar de ogen des geloofs opwaarts te heffen naar u, onze voorspraak in de hemel, die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. En zoudt u, lieve Heere Jezus, de zielen van uw kinderen willen voeden met uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed, opdat er theekost mag zijn op de weg die voor ons ligt. Zoudt u dan in ons midden willen zijn als één die dient? Dat vragen wij uit genade om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem die en gedenk hoe hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. De beker der dankzegging, wie dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en gelooft dat Christus uit die diepe wonden zijn bloed gegeven heeft tot vergeving van al uw zonden. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En ik heb het zojuist op de kansel ook al gezegd. Achter deze woorden hoor ik. Toen nam de Vader dan Jezus en geeselde hem. En tegen die achtergrond hoor ik als het ware Jesaja zingen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Overdenk eens zijn geslagen rug. En zie het bloed stromen uit zijn wonden. En denk dan eens een ogenblik na. Dat deed hij om de vrede te bewerken tussen u en God. Wat is dat, vrede? Er zit er niks meer tussen God en je ziel. Is alles weggenomen. Dan komt er zo'n ongekende stilte van binnen, waar eerst de wet moest aanklagen en vervloeken, waar eerst je geweten tegen je was, is daar dat dierbare bloed van Christus, dat de geest laat druppelen in je aanklagend geweten en in je schuldige ziel. En dan komt er iets in de ziel, dat is met geen woorden te beschrijven. Die harmonie die dan weer terugkomt, die zo verstoord was. Vrede met God. Dan ligt er niets meer tussen. Dan wordt er rust geschonken. En dan wordt je ziel overladen met zijn gunst, met zijn liefde, met zijn goedheid. Wie kan onder woorden brengen de vrede in Christus tussen God en een zondaar? Die zondaar, ja, die slagen verdiend had, maar die Christus wilde opvangen, omdat hij de strafdragende Heer Jezus is, om zo vrede aan te brengen. En wat zou het nou toch groot zijn, als hij door middel van de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn zo in stilte tot je ziel kwam vanmorgen en het in je ziel fluisterde. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. En dat er als het ware een gelovige reactie in je ziel mag komen. Nu ben ik in zijn ogen als een die vrede vindt in het dierbare bloed van Christus. Ja, dan is het waar wat we samen gaan zingen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Psalm 72, het tweede vers. Opnieuw gaat de nodiging uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Er is een plaats voor arme zondaren die buiten dat bloed niet meer kunnen, omdat ze zo strafwaardig zijn en die het in de stilte hebben geleerd. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem die en eet en gedenk dat Hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. De beker der dankzegging, die weer dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit en gelooft en overdenkt dat Hij zijn dierbaar bloed gegeven heeft. Tot vergeving van al uw zonden. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En opnieuw wil ik, net als bij de eerste tafel, het nog een keer zeggen vanwege de diepte van de tekst. Toen nam dan de Vader Jezus en geeselde hem. En dan hoor ik nog iets tegen de achtergrond van deze woorden. Namelijk, door zijn striemen is ons genezing geworden. O, dat u een ogenblik hier vanmorgen eens op hoog mocht blikken op die rug van Christus. En zie dan zijn striemen. Striemen die u geslagen hebt. Vanwege je zonde. Maar wel striemen die hij op wilde vangen. Omdat dat zo afgesproken was met zijn Vader. En dat je zo eens de keerzijde in die striemen mag zien. Tot je genezing. Waar moet je van genezen worden? Dat weet je wel, hè, hoop ik. Kan zoveel zijn. De zonde. De aanvechtingen. De vloek van de wet. Er kan zoveel op je afkomen in je leven. Maar hij heeft het op zich genomen. Om uit die diepe wonden zijn bloed te geven tot genezing. Welk een apotheek is er te vinden in de wonden van Christus. En wat er dan ook op je afkomt en hoe de zonde weer opnieuw op je afkomt. En hoe je loopt te tobben met je verdorven bestaan en je vlees. Om dan steeds weer te mogen vluchten. Door die geopende bloedfontein. Om bij hem genezing te vinden. En echt, wie zich in zijn zonden en ellenden tot hem zich de genezing mag wenden. Welke kwaal er geestelijk ook kan zijn. Maar in het dierbare bloed is genezing. En hij weet precies hoe hij met zijn geestelijke patiënten moet omgaan. Al moet soms het mes erin, maar dat mes dat erin gaat, is altijd weer gedoopt in het dierbare bloed van Christus. En daarom is het tot genezing. En zal de kerk des Heren het elke keer weer mogen ervaren. Wat we zo dadelijk gaan zingen, nooddruftigen. Ja, dat zijn nou die mensen die nou altijd weer die medicijnen nodig hebben. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. En dan komt er ook zoiets troostvols. Hij slaat hun zielen gaar. Als hen geweld of list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn zo dierbaar, zo kostbaar in zijn oog. En daarom liet hij zich verwonden en is er voor elke nooddruft een kostelijk, krachtig medicijn. Laten wij de Heer eerst danken voor datgene wat hij gaf, om daarna te zingen Psalm 72, het zevende vers. Heere, wat hebt u zich diep willen vernederen? Hoe hebt gij uw rug gekromd om de slagen op te vangen die onze zonden teweeg hebben gebracht? Maar u wilde het opvangen, opdat uit uw striemen het bloed zou vloeien tot genezing. Heren, als nou hier vanmorgen zitten aan de tafel en u weet welke geestelijke ziekte er in ons hart is, laat dan uw bloed druppelen in die kwalen om genezing te vinden. Om als die bloedvloeiende vrouw de zoom van uw kleed te mogen aanraken en te mogen ondervinden dat er kracht van u uitging. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En als er in ons midden waren die niet tot de tafel konden of durfden komen, zoudt u ze willen gedenken in uw gunst en nader onderwijs willen geven. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Liefden in de Heere, terwijl nu de Heer aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een lichtelijk spreken is zijn hart al dus, enkele versen uit Psalm 103. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oost is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. En gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drang des eeuwigen levens geschonken hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van uw Zoon, van onze Heer Jezus Christus, en van de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij willen tot slot samen gaan zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32, het eerste vers. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.